Welkom bij Christelijke Gemeente Gods Ware Liefde. Mijn naam is André Suveert, voorganger, spreker van deze gemeente en oprichting. En ik wens u vanaf deze plaats een rijk gezegende Sabbat toe. Want daar geloven we in, dat God de zevende dag heeft ingesteld als rustdag. Een dag om te feesten, een dag om hem te eren, maar niet om te werken. Het is wat anders natuurlijk als u een dag in het weekend of het hele weekend in de zorg bijvoorbeeld moet werken. Of dat hij geen andere keuze heeft. Dat hij anders uw inkomen kwijtraakt. Daar wil ik verder vandaag niet over hebben. Dat komt misschien een andere keer. Maar waar we het wel over willen hebben, dat is eigenlijk een vervolg van op de afgelopen serie, de zeven engelen met de zeven bazuinen, waarin we vorige week de zevende bazuin hebben behandeld. We hebben daarvoor de twee getuigen behandeld. Wat betekent dat, dat beeld? En nu, daarna hebben we zeg maar wat er gebeurt als de zevende bazuin geblazen wordt door die zevende engel. Dat is het einde der tijden. En dan worden de volkeren geoordeeld. En dat oordeel, dat doet God aan de hand van onze werken. En niet alleen maar als we als barmhartige Samaritaan mensen hebben geholpen, nee. Maar ook onze innerlijke werken, wat hebben we voor God gedaan? Hoe is onze geestelijke stand ten opzichte van God? Is dat zuiver? Is dat recht? Of zitten daar andere motieven bij? En doen we alsof? Zo oordeelt God. En God oordeelt ons naar ons geweten, naar onze gedachten, naar ons handelen, naar onze werken. Werken in gedachten, werken in de praktijk. Wat andere mensen ook kunnen zien. Nou, maak vandaag een uitstapje, maar het is toch een vervolg eigenlijk, naar de serie Christelijke Levenswandel. Die kunt u ook op onze website www.godswareliefde.nl vinden. En dan het thema de 10 geboden van God, deel 1. Ik wil niet zeggen dat ik nou die 10 geboden allemaal de komende weken ga behandelen. Nee, maar vandaag gaan we stilstaan bij waar we vorige week eigenlijk over hebben gehad en de weken ervoor. Dat in die eindtijd, dat de mensen dan de antichrist navolgen en hem aanbidden als God. Dat is afgoderij. Maar nu in onze tijd en in alle tijden hebben mensen aan afgoderij gedaan. Aan spiritualiteit, aan astrologie, aan allerlei zaken die in strijd zijn met het God dienen. Waarom is dat in strijd met het God dienen? Dat wil ik u vanmorgen proberen uit te leggen. Nee, dat ga ik u vanmorgen uitleggen met hulp van Gods geest. Aan de hand van het eerste gebod en het tweede gebod, wat God ons heeft gegeven in de wet van Mozes. Wat hij aan Mozes op de berg Sinaï heeft gegeven aan het volk Israël. En dat kun je eigenlijk lezen in Exodus 20. Daar staan die 10 geboden in. Het is zo, ik geef je een beetje voorgeschiedenis nu. God heeft het volk Israël uit Egypte geleid. Daarvan bevrijd van slavernij. Nou, dat is ook dit jaar weer een hot thema. Slavernij, boetedoening, vergeving vragen aan volkeren. Dat zien we op televisie door regeringsleiders gebeuren. Van voor misstappen die het land en het volk en regeringen in het verleden hebben gedaan aan andere volkeren en mensen. We lezen daar in Exodus 13 tot 19 eigenlijk, tot en met 19, lees je de hele geschiedenis zo, van dat overdag dat God voorging in een wolkenkolom en 's nachts werd dat een vuurkolom. En zo leidde God het hele volk Israël over de weg die zij moesten gaan. De weg die zij moesten gaan was door de Sinaï-woestijn. En daar zijn ze 40 jaar uiteindelijk in gebleven, omdat ze elke keer ongehoorzaam waren aan God. En dat is ook een les. Die les ga ik vandaag niet behandelen, maar dat is wel een belangrijke les. Om te weten als christenen, dat God onze weg langer maakt voor het volgende level in het God dienen, als wij ongehoorzaam zijn op bepaalde punten. Dus hoe meer u gehoorzaam bent en u onderwerpt aan God, in plaats van uw eigen ik alsnog voorop te willen stellen, en hoe makkelijker u daarin leert en wilt leren, en daarvoor open staat voor Gods geest om te leren, hoe makkelijker het wordt en hoe dieper u in de geheimen van Gods woord kan doordringen in de kennis over onze grote God. God gaat het volk Israël dus voor en baant ook een weg voor hen. Dat is waar het God dienen begint. Het Jezus Christus navolgen en dus een christelijke levenswandel wandelen. Je laten leiden door God. Hem voor je uit laten gaan in je leven en hem volgen waar hij je ook heen leidt. In de praktijk komt het daar dus ook op neer dat we dus geen eigen plannetjes moeten uitdenken, geen eigen keuzes moeten maken, geen eigen wegen moeten inslaan, maar dat we in alles wat we doen en laten moeten vragen aan God: Heer, wat is uw wil dat ik doe? Dat is een geheiligde levenswandel ook. En dan maakt God zijn wil aan ons bekend. Misschien niet direct. Misschien moet je een tijdje wachten. Want Abraham en Sarah moesten ook 25 jaar wachten voordat Isaac geboren werd. En het was ook te moeilijk. Omdat er allerlei vragen in hen opkwamen en ze ouder en ouder werden en helemaal geen kinderen meer konden krijgen naar de wet van de natuur. Maar God staat boven die wetten, want God heeft de natuur geschapen en God heeft alles geschapen. Kijk, God heeft ons de Bijbel, zijn onfeilbaar woord, gegeven, waarin we zijn wil kunnen lezen. En daaruit onder leiding van de Heilige Geest ook mogen leren en kunnen leren. Als we de Bijbel lezen, en ik raad het u van harte aan om dat regelmatig te doen, en echt diepgaand te doen, dan moet u ook biddend lezen. Zodat God door zijn geest ons antwoord geeft op de vragen die wij hebben, over wat we lezen. Ik schiet me zo in gedachten, de kamerling die uit Jeruzalem kwam met de boekrol Jesaja, dat Filippus door de Heilige Geest naar hem toegestuurd werd en hem de profetie van Jesaja begon uit te leggen. En dat dat vervuld is. Dat die hele profetie ook vervuld is in Jezus Christus. Met zijn komst en met zijn kruisiging en zijn hemelvaart. Dat ging Filippus, die kamerling, uitleggen. Daarna kwam die man tot geloof en zei die: waar is water dat ik gedoopt word? Is het geoorloofd dat ik gedoopt word? En dan antwoordt Filippus: als u waarlijk gelooft in de Vader, Zoon en de Heilige Geest en gelooft in wat u hebt gelezen, dan is het u geoorloofd. Nou, die kamerling die deed dat. Halleluja, weer een kind van God erbij. Weet u? Zo moeten we Bijbel lezen. Vraag Gods geest, wat betekent dat wat ik lees? En lees dat niet oppervlakkig overheen. En als je vragen hebt, leg dat niet aan de kant. Van, oh ja, het zal wel, komt wel een keer. Nee, stel die vragen. Ga naar je voorganger toe. Of ga de binnenkamer in. En vraag de Heilige Geest om antwoord. Jezus zegt in Lucas 11, vers 9 en 10 hierover: en ik zeg u, bid en u zal gegeven worden, zoek en u zult vinden. Klop en er zal opengedaan worden, want ieder die bidt, die ontvangt. Wie zoekt, die vindt, en wie klopt, voor hem zal er opengedaan worden. God heeft door Jezus Christus, broeders en zusters en geliefde toehoorder, de weg voor ons vrijgemaakt om tot zijn troon te mogen naderen. En zijn genade te mogen ontvangen uit zijn hand. Dat is wat God op voorhand voor ons heeft gedaan. Maar Jezus Christus geeft ook aan dat God wil dat wij actief zijn naar hem toe en niet passief zitten te wachten op een gebedsverhoring. Jezus zegt dat namelijk, en dan citeer ik, ik pak dat even samen. Wij zijn wil. Dus Jezus zegt namelijk dat wij zijn wil moeten zoeken, dat zoeken in Gods woord, de Bijbel, naar antwoorden op onze vragen. Wij moeten bidden tot God hem iets vragen voordat hij ons iets geeft. Wij moeten hem zoeken voordat hij zich laat vinden. We moeten bij hem aankloppen, zodat God voor ons kan opendoen. En dat is ook andersom. Wij moeten ook, Gods geest zoekt ook naar zielen waar hij naar binnen kan. Die open doen voor hem, zodat hij de onreinheid, de onreine geest uit uw hart kan wegdoen. En zelf bezit kan nemen in uw hart, om daar te wonen in alle liefde, alle reinheid, alle heiligheid. Zodat u een mens wordt vergeven van zonde en een christen die kan bestaan tot in alle eeuwigheid. En dan, als we deze acties ondernemen, dan begrijpen we ook die voorwaarden die God aan ons stelt om hem te volgen zoals hij dat wil. Zodat God ook ons gebed wil verhoren. Zoals je dat in Exodus 19 kunt lezen, riep God Mozes de berg Sinaï op om hem zijn voorwaarden aan het volk Israël bekend te maken. Om Israël als zijn eigen volk te verkiezen. In de verse 3 tot 6 leest u deze voorwaarden. We lezen dus daarin dat God voorwaarden stelt om het volk Israël, maar ook aan u en aan mij, als zijn persoonlijk eigendom te zien. En ons als zijn kind te zien, zodat zij en wij mogen toebehoren tot zijn koninkrijk, vol van priesters. En wij samen met het volk Israël een heilig volk mogen zijn. Dan heb ik het over het volk Israël letterlijk. Over die 12 stammen. De 12 zonen van Jacob. Dat die stammen. Dat Gods volk is. Dat lees je in het Oude Testament. Ongeacht hun ongehoorzaamheid bleven ze Gods volk. Ook nu nog, in onze tijd. We mogen niet spotten met de Joden. We mogen niet spotten met het volk dat God tot in alle eeuwigheid heeft verkozen, want dat lezen we in de Bijbel. Dat is tot in alle eeuwigheid. Ondanks dat ze ook in onze tijd ongehoorzaam zijn. Net als veel mensen onder de heidenvolken, waar wij ook toe behoorden. Maar we zijn geënt op die rank, als kinderen van God, als wij vergeving hebben ontvangen van God, en dus een kind van God zijn geworden. En trouwens, dat het volk Israël, de natie Israël, dat die 12 stammen die daartoe behoren, dat Gods volk is, wil niet zeggen dat ze ook allemaal zalig worden. Want ieder in dat volk die ongehoorzaam is, gaat net zo hard naar de hel en verdoemenis als u of ik, als wij ongehoorzaam zouden zijn tegen God. Dus dat is geen garantie voor hen. Maar ze zijn wel Gods oogappeltje. Ze zijn wel Gods volk. Maar ze moeten zich ook bekeren en ook God gaan dienen en zich aan de wet houden. Ze gaan de geboden gaan houden. Want God stelt 2 voorwaarden om tot zijn kinderen te mogen behoren. Dat hij ons aanneemt als zijn kinderen. Wij moeten nauwgezet gehoorzaam zijn aan Gods stem. En we moeten zijn verbond in acht nemen. En God meent dit. Hij speelt daarin geen spelletjes. Dit zijn namelijk keiharde voorwaarden waar u niks aan kunt veranderen. En ook niks aan moet willen veranderen, want dat gaat helemaal niet. Want dan, u bent op voorhand al verloren. Daar hebben we het de afgelopen weken over gehad. Over die strijd. Maar we moeten aan die voorwaarden voldoen om tot zijn heilige volk te mogen en kunnen behoren. Daarmee komen we dan ook aan bij die vraag, aan welk verbond moeten wij dan gehoorzaam zijn? En wat zegt God dan tegen ons? Dat lezen we in de hele Bijbel door. Maar God begint eenvoudig met het geven van 10 geboden. Waaraan zijn volk zich moest en nog steeds moet houden. Oude Testament, Nieuwe Testament, 10 geboden zijn de 10 geboden waaraan de hele wet en de profeten aan vasthangt. Dat zegt Jezus zelf. We lezen die in Exodus 20, vers 1 tot 17, maar ik lees u alleen de 10 geboden voor. Daar staat Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daar niet voor neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van uw vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan de duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere, uw God, u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken. Dit is, u zult geen overspel plegen. Ik wil het even duidelijk stellen en dat lees je in Deuteronomium 5 vers 18, geef ik u meteen het vers erbij. Echt breken, echt breuk, dat is je echtelijke trouw verbreken door overspel. Dat is wat anders dan echtscheiding. Daar wordt onderscheid in gemaakt in het Oude en het Nieuwe Testament, en zeker in de oorspronkelijke talen zijn er verschillende woorden. Zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, oftewel u zult niet liegen. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Zoals ik al zei, ik ga u niet vanochtend, en dat voelde veel te ver, alle 10 geboden behandelen, maar ik beperk me vandaag, vanochtend, tot de eerste 2 geboden, omdat die op God van toepassing zijn en op afgoderij. Het eerste gebod is dus, u zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Wat bedoelt God als hij dit gebod geeft aan Mozes en het volk? En dus aan ons allemaal. Bestaan er dan nog andere goden naast God of onder God? Is God een soort oppergod en zijn er nog andere godjes die eronder vallen? Nee, dat zegt God hier niet. Hij zegt dat wij geen andere goden mogen vereren en hij legt dat nader toe verderop in datzelfde gesprek met Mozes, namelijk in Exodus 20 vers 23 tot 26. Ik vat dat even samen. U mag naast mij geen goden van zilver maken en goden van goud mag je ook voor uzelf niet maken. En dat tweede gebod gaat daar dan weer verder op in. Hè? Daar kom ik dadelijk nog op uit. God wijst het volk Israël erop dat zij dus niet hetzelfde mogen doen als de Egyptenaren en de volken om hen heen. Die volkeren en de Egyptenaren die hadden allerlei goden verzonnen die zijn machten en krachten toekenden. Broeders en zusters en geliefde toehoorder, ik weet niet in welk land u woont, ik weet niet in welke cultuur u leeft, ik weet niet hoe u bent opgevoed. Maar weet dit, als u God wil dienen, mag u geen enkel ritueel, geen enkel uiting, symbool van rituelen, geen enkele afgod, geen enkele voorouder vereren, dienen, aanbidden. God verbiedt dat hier. Hij zegt, u zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Dus, laat dat achterwege en dien God. Want God is een naijverig God, heeft hij gezegd. Als we kijken naar de geschiedenis van de periode voorafgaand aan de uiteindelijke uittocht van het volk Israël uit Egypte, dan lezen we dat God 10 strafgerechten, 10 plagen over de farao en zijn volk voltrekt. Dat kunt u lezen in Exodus 7, vers 14 tot en met 12, vers 33. Wij denken wel eens, oeps, ja, dat is wel erg. Maar als je een beetje gaat nadenken, en in die cultuur en in die religies van de Egyptenaren duikt, dan zien we dat God niet zomaar die plagen heeft uitgekozen. Maar hij heeft dat heel zorgvuldig uitgekozen om elke afgod die de Egyptenaren dienden, om die te ontkrachten. Daarmee bewijst God zichzelf aan de Egyptenaren en aan zijn volk en aan alle volken daaromheen, dat hij de God is van de hemel en de aarde en dat er geen andere goden zijn. Ik heb een tabel ervan gemaakt, die kun je nou natuurlijk niet zien, omdat ik dit inspreek, deze boodschap. En dat nog niet presenteer, zoals ik dat in het verleden wel heb gedaan, in de thuisgemeente in Rotterdam, waar ik toen woonde. Maar ik lees het u wel voor. In Exodus 7, vers 14 tot 25 leest u dat de eerste plaag was dat het water in bloed veranderd werd. Niet alleen het oppervlaktewater, nee, al het water. Ook in de kruiken, in de potten, in de pannen, overal waar ze water hadden. Nou, wat heeft dat nou met een afgod te maken? De Egyptische godheid Khnum of Khnemu is de Egyptische god die de Nijldelta vruchtbaar en daarmee geschikt maakt voor de landbouw. Hapi, dat is de geest van de Nijl. Osiris was onder andere de god van de afnemende en wassende maan en van de overstroming van de Nijl, waardoor het vruchtbaar slib over het land gespoeld werd. En de grond verzadigd werd, waardoor de gewassen konden groeien. En nieuw leven mogelijk was voor de planten. En dierenwereld dus ook, want die leven van die planten. De tweede plaag, dat lees je in Exodus 8, de eerste 15 versen, dat zijn de kikkers. Het land Egypte werd overspoeld door kikkers, die tot in de huizen, tot in je kleren, tot in je bed, tot in je wc, ja, dat hadden ze niet. En tenminste niet zoals wij dat kennen. En noem maar op, overal zaten kikkers. Ik hou van kikkers, beste mensen. Maar ik ken ook mensen die vinden dat een gruwel. Die houden helemaal niet van kikkers. Die vinden dat enge dieren, glibberige dieren die springen of die kruipen en dan vinden ze maar niks. Ik vind ze fascinerend, maar goed. Ik heb dat vroeger als hobby gehad. Kikkers kweken. Tropische regenwoudkikkers, giftige kikkers. Maar de Egyptische godin Heket was in die Egyptische mythologie, in die religie van hun, een godin die werd voorgesteld met kikkerkop. En soms volledig werd afgebeeld als een kikker. Dan leest u vervolgens in de verzen 16 tot 19 van Exodus 8 de luizen. Daar hebben we het niet zo vaak over, is niet zo heel bekend. Maar dat was ook een plaag, de luizen. En de god Bes of Bisu is een van de oudste goden van het pantheon en werd gezien als beschermer tegen wilde dieren, slangen en insecten. Dan had je in Exodus 8, vers 20 tot 32, lezen we dan over de steekvliegen die het hele land bedekte. Vreselijk. De Egyptische godheid die ik heb kunnen vinden daarover is Ibet. Ik heb verder geen informatie daarover waarom. Tenminste, ik heb gezocht, maar dat niet kunnen vinden. Dan de vijfde plaag, veepest. Exodus 9, de eerste 7 verzen. Hator, dat was een godin, werd in haar oudste vorm, daterend van 2700 voor Christus, afgebeeld in de vorm van een koe. De Apis is een Egyptische godheid voorgesteld als een stier met een zonneschijf tussen de horens. En Mnevis, of Merwer, is de zonnestier. Dus toen kwam de zonnegod al naar boven toe, maar dan hier als zonnestier. Daarom werd de veepest gezonden. De zesde plaag, zweren, Exodus 9, vers 8 tot 12. Imhotep was de schutspatroon van de geneeskunde. Dus die zweren, die tasten de gezondheid aan. En die tovenaars, priesters, die deden allerlei dingen om Imhotep dus gunstig te stemmen, zodat ze genezen werden. Dat was hun religie. Dan de zevende plaag is hagel. Dat lees je in Exodus 9, vers 13 tot 35. De hemelgodin, de godin van de hemel, was Nut, of Nut, of Nuit, in die Egyptische mythologie. En Set was de beschermer van de oogst. En Nepri was de graangod. Dus dat waren verschillende goden die hier ontkracht werden door God. Want ze konden dat niet tegenhouden. Die hagel was verwoestend. Acht de springhanen, Exodus 10, vers 4 tot en met vers 5. Dat is ook weer de god Ibet. Net als de steekvliegen. Dus een beetje een insectengod. Dan de ene laagste plaag, de negende plaag, die je leest in Exodus 10, vers 21 tot 29, is de duisternis. Met de duisternis werden de zonnegoden Ra, Aton, Atum en Horus ontkracht. Die hadden niks te vertellen, want God maakt het land duister. Vervolgens, de laatste plaag, de dood van de eerstgeborene, dat lees je in Exodus 11 vers 10 en in 12 vers 29 en 30, dat ontkrachtte de godin van het leven, Isis. Isis betekent godin van het leven in de Egyptische mythologie. Dus, in plaats van dat er leven gebracht werd, werd er leven genomen door God. Zo hadden de volken uit die tijd en nog tot eeuwen daarna allerlei goden die ze vereerden boven of zelfs in plaats van God, de schepper van de hemel en de aarde. God was er beslist niet blij mee. En daarom rekent hij, zoals we dat zojuist hebben gelezen, hard af met al die zogenaamde goden. Maar, geliefde luisteraar, welke goden vereert u in uw leven? Wij westerlingen lachen misschien om al die oude heidense afgoden, terwijl er ook vandaag de dag nog steeds culturen zijn waarin mensen hardnekkig tot allerlei afgoden bidden, soms zelfs vermengd met het zogenaamde christendom. Ze zitten in de kerk. Maakt niet uit welk geloof, welke richting. En thuis hebben ze een altaar staan, met een fles whisky bijvoorbeeld erop, en een sigaar, en weet ik veel wat. En dan aanbidden ze de afgoden. Want je voorouders aanbidden is ook de afgoden dienen. Ik zeg het u gewoon keihard, omdat het zo is in Gods ogen. Dat is hoe de Bijbel spreekt. En de Bijbel is duidelijk. De Bijbel is niet grijs. De Bijbel is zwart of wit. En niks ertussenin. God waarschuwt tegen de afgoderij in het huisgezin, broeders en zusters en geliefde toehoorders. Dat lezen we ook in Leviticus 19, vers 4, waar God weer spreekt tot Mozes. En dat zegt, spreekt tot heel de gemeenschap van de Israëlieten en zegt tegen hen, heilig moet u zijn, want ik, de Heere, uw God, ben heilig. Ieder moet ontzag hebben voor zijn moeder en zijn vader en mijn sabbaten in acht nemen. Ik ben de Heere, uw God. U mag u niet tot de afgoden wende en voor uzelf ook geen gegoten goden maken. Ik ben de Heere uw God. In Genesis 31, vers 22 en verder lezen we hoe Jacob samen met Lea en Rachel zijn twee vrouwen, de dochters van zijn oom Laban, met alles wat hij had, stiekem was weggetrokken bij Laban vandaan. Hij was het zat om voor die man te moeten werken. Die man die hem telkens weer met een list probeerde vast te houden daar, omdat God hem zegende. En daardoor Laban ook rijker werd. Rachel had echter de terafim van zijn oom van haar vader, dus de oom van Jacob, gestolen. Dat leest hij in Genesis 31, vers 30 en 5, en even kijken, Genesis 31, vers 30 en vers 34. Jacob echter, die wist dat niet, dat zijn vrouw die hij het liefste had van de twee, de afgod van haar vader had gestolen en die diende. Zo komen we automatisch ook bij dat tweede gebod dat God geeft, die ik ook vanochtend wil behandelen. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Hoe duidelijk wil die het hebben, geliefde toehoorder? Wat mag u niet van God? U mag niet een beeld maken. En dat is geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is, en zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Hier lachen we in onze tijd al wat minder om, want er zijn ook in de zogenaamde christelijke richtingen leren die de afgoden en beeldendienst in de kerk hebben gehaald. En als we dat zien, dan denk ik bijvoorbeeld aan de katholieke kerk, waar onze huidige protestant-christelijke richtingen allemaal uit voortkomen tijdens de reformatie. En daarna, door afsplitsingen weer. Positief, negatief, de afsplitsingen. Ja, hoe gaan we daarmee om? Als ik denk aan het katholicisme, ik ben pas nog in een kerk geweest, hier net over de grens in België, daar woon ik vlakbij, om binnen te kijken. Ik was aan het wandelen met mijn zoon. En hij wou het graag naar binnen en ik zei oké, we gaan kijken. Goed, het was verder afgesloten, je kon niet verder komen dan een portaal in de grote kerk. En dan kon je kijken. En dan zie je een Mariabeeld, zogenaamd met Jezus, en dan zie je nog een Mariabeeld, en nog een Mariabeeld. En vervolgens zie je allemaal heiligen afgebeeld, mensen die ze, die bepaalde goede dingen hebben gedaan en die ze vervolgens vereren. En ik ben niet katholiek opgegroeid, dus ik kon je daar niet alles over zeggen. Ik kon je daar niet alles over uitleggen. Maar ik weet dat de katholicisme bijvoorbeeld, die nemen Maria als tussenpersoon. Je moet tot Maria bidden en niet tot God zelf. Wat zegt Jezus en wat is gebeurd op Golgotha? Het heilige, de heilige ging open van boven naar beneden. En daarmee was de weg voor ons vrij om tot de ark des verbonds te komen in het heilige, de heilige, bij de toonbroden, om tot God rechtstreeks te mogen bidden. Daarom is Jezus Christus gestorven, om die weg vrij te maken voor ons. Onder andere is hij daarvoor gestorven. En wat zegt God in die 10 geboden? U zult niemand anders vereren dan ik, dan mij. Dus, als wij tot Maria gaan bidden, en Maria is zeker een heilige zuster van ons, maar wij zijn ook heiligen als het goed is. Allemaal, zonder dat we daarvoor een bepaalde plaats verdienen of moeten krijgen in een kerkgebouw of in een religie, in leringen. Nee, Heiligen zijn wij als wij bekeerd zijn en als we gedoopt zijn en vervuld zijn met Gods geest. Dan zijn we heilig in Gods ogen. Mensenogen heb ik het niet over, over Gods ogen. Dus het is strijdig met wat de Bijbel ons leert, die Maria aan beelden en heiligen en patroonheiligen instellen en vereren. En tot al die mensen bidden om iets gedaan te krijgen. Zo werkt God niet. En ik ga verder niet tegen allerlei andere stromingen preken. Van die de aftreksels van het katholicisme en van die leringen ook al in hun leringen hebben gestopt. En dat kan zijn door een auteur, een of andere zus of een of andere broeder die weet ik veel wat voor mooie uitleg heeft gegeven. Of visioenen of dromen heeft gekregen. Of zegt te hebben gekregen en dat heeft uitgewerkt. En dat hij daardoor vereerd wordt. De rest dat de kerkgenootschap bestaat. Jaar in, jaar uit. Nee, ik ga er ook allemaal niet op in nu. Dat voert ook te ver. Maar ik houd u wel voor wat God zegt. En God zegt, u mag u niet tot de afgoden wenden en voor uzelf geen gegoten goden maken. Ik ben de Heere uw God. En dien mij. Dat is wat God zegt. God verbiedt ons dus, zo lezen we in dat tweede gebod, om een afbeelding te maken van wat dan ook en ons voor die afbeelding of beeld te buigen. God verbiedt ons ook om doden te vereren en om mensen te vereren. In Deuteronomium 14, vers 1 lezen we bijvoorbeeld dat God het volk Israël verbiedt om zich in hun lichamen te kerven. Dat prikken, snijden, zoals het in andere vertalingen wordt genoemd, tatoeëren of een kale plek tussen de ogen maken vanwege een dode. Dit omdat wij een heilig volk zijn van de Heere onze God. In Daniël 3 lezen we dat koning Nebukadnezar het bevel gaf dat iedereen zich moest buigen voor hem en zijn gouden beeld dat beeld moesten aanbidden op straffen van de dood in de vurige oven. Daniël en zijn vrienden doen dat niet, omdat zij Gods geboden in acht nemen. Daarop werden die drie vrienden, die Sadrach, Mesach en Abednego, die werden in die brandende oven, die drie keer zo heet werd, opgestookt geworpen, waardoor degene die het opstookte ook verbrandde, werden ze geworpen, maar God was met hen en zelfs bij hen door een engel in de oven, zonder dat het vuur ook maar een spoor van brand en hitte en rook en zonder ook een geur van rook en brand achterliet op hen en hun kleding. En tot dat gebeurde draaide Nebukadnezar om. Toen gingen hem de ogen open en zeiden van iedereen moet nu die God dienen. Die van Sadrach, Mesach en Abednego op straffen van de dood. Hij was daarin heel zwart-wit. Als je niet knielt voor mijn beeld, dan ga je dood. Maar als je nou niet de God van de hemel en de aarde van hun bidt, omdat hij zo machtig is, machtiger dan mijn goden, dan wil ik dat iedereen die God gaat bieden op straffen van de dood. Hij was een beetje apart, laat ik het zo even noemen. Maar hij erkende wel de macht van God en dat was goed. Want God is het machtigste. En er is niemand zo machtig als God. En er zijn geen andere goden. Al maakt hij ze zelf, of al koopt hij ze, of al verzint hij ze. Het zijn verzinsels. Het zijn gedachten, het zijn bouwwerkjes. Het zijn creatieve werken uit mensenhanden. En uit je brein. Gevoed door de Satan en zijn navolgers. En in 1 Koningen 18 vers 21 verder leest u de geschiedenis waarin de profeet Elia in conclaaf gaat met liefst 450 priesters van de Baal. Broeders en zusters en geliefde toehoorders, lees die geschiedenis. Lees die hele geschiedenis thuis door. Hij daagt hen uit door 2 stieren klaar te maken om te offeren op het altaar voor de god Baal en de andere op het altaar van God dat hij bouwde. Beide stieren werden op hout op de altaren gelegd zonder vuur aan te steken. De 450 priesters zouden hun god Baal om vuur vragen, om het brandoffer te verteren en Elia zou God bidden om een brandoffer met vuur te verteren. Elia bespot die priesters zelfs toen ze zichzelf, toen het niet lukte. Dat lees je in 1 Koningen 18 vers 27. Die priesters die gingen zelfs zo ver dat ze zichzelf de kleren scheurden, zichzelf deden verminken, verwonden en in trance raakten. Dat zien we ook bij bepaalde rituelen, bij culturen, bij religies, in die afgoderij, dat mensen in trance raken. Alles echter zonder resultaat. Het is allemaal voor niks. U doet het allemaal voor niks als u zich daarmee bezighoudt. Want het brengt u niks. Helemaal niks. Daarna riep Elia het volk bij zich en hij herstelde dat vernielde altaar voor God met 12 stenen. Elke steen staat voor symbool voor het stam van Israël en hij groef een geul eromheen. Een gracht, zeg maar, om dat altaar. Hij schikte dat hout en legde die jonge stier erop en hij beval het geheel 3 keer te overgieten met 4 kruiken vol water, totdat die geul vol was met water, dat de stenen helemaal kletsnat waren, het hout tot in de laatste nerf helemaal doordrenkt was van water, dat de stier helemaal nat was, en daarna bad Elia tot God. En dat lees je in 1 Koningen 18, vers 33-37. Die 450 Baal-priesters die hadden tevergeefs tot een zogenaamde god Baal gebeden. En wie ze zelfs kinderen en vuur, levende baby's en vuur, offerden. Om die Baal God gunstig te stemmen, zeggen ze. Zover gingen ze. Mensenoffers. Baby's-offers. Levend en vuur. Zo slecht waren die priesters. Geen respect voor het leven. Geen respect voor God. Zo sterk geloofden ze in een eigen verzonnen God. En zo slecht waren ze. Daardoor dienden ze de duivel met hun hart en met hun geest en met hun ziel in plaats van God. Maar God bad tot de levende God en God toonde aan dat hij de enige levende God is. Dat hij de ware God is. En hij verteerde met een vuur uit de hemel, een bliksem kunnen we zeggen, de stier, het hout, het water, met het vuur uit de hemel. Alles was opgedroogd. Alles was weg. Alles was verbrand. Geen resten meer. Daarna liet Elia die priesters door het volk grijpen en hij slacht hen af, zo staat het geschreven, hij onthoofde hen. Wij lezen en we horen en we zien op televisie beelden. Nu, de laatste tijd is het wat rustiger. Door de groep IS, voorheen ISIS genoemd. Dat is eigenlijk God van het leven, noemden ze zich. Die de sharia-wetgeving van de moslims, van de islam, hanteren. Die onthoofde mensen. Christenen met name. Omdat ze zich niet willen buigen voor hun wetgeving. En ben je een moslim of een islamiet, moet ik eigenlijk zeggen. Of een moslim, zoals het generiek ook wel genoemd wordt. Dan, ik respecteer u. Maar uw godsdienst is afgoderij. Waarom? Omdat het u niet in de hemel brengt. Het is tegen God in. Ik ga daar vanochtend niet verder op in, want dat voert veel te ver. Maar het is zo. Buig u voor de enige ware God, de God van Israël. De God van leven en dood, de God van hemel en aarde die alles heeft geschapen. En laat al het andere achterwege. Dat is uw redding. Dat is waarom die bazuinen, die engelen, die bazuinen op die muren blazen. Dat is waarom de wachters op Sion's muren op de trompet blazen, op de bazuin. om u te redden, om u te waarschuwen, zodat u uw ziel in veiligheid kan brengen. Afgoderij is echter niet alleen een beeld in de kerk, of een altaartje thuis, van bepaalde religies. Nee, afgoderij gaat veel verder. Als ik denk wat allemaal gebeurt tegenwoordig en in alle tijden voor geld. Ben je het dan niet met mij eens dat geld de grote afgod is in deze wereld? Mensen vermoorden elkaar voor geld, voor een stuk papier of een muntje. Het is niet eens meer goud in onze tijd. Vroeger was het nog echt goud en echt zilver. Bij ons is het gewoon nikkel, onze munt. Niks waard. Een stukje papier. Ik koop een pak papier voor een euro. Koop ik die in de winkel. Dan heb ik 500 vellen. Kijk in die portemonnee. Wat staat er voor waarde op? 10 euro, 25 euro. Hoeveel geld dan ook? Of dollars? Of waar je dan ook woont? En welke munteenheid? Maar wat is dat papiertje eigenlijk echt waard? Als we zuiver naar de materie gaan kijken. Niks. Dat is denkbeeldig. De mens kent een waarde toe die er niet is. En daar vermoorden ze mensen voor. Omdat ze daarmee spullen kunnen kopen. Daarmee in wilde kunnen leven. Of zelfs voor minder. Dat ze een shot drugs kunnen kopen. Of dat ze een fles drank kunnen kopen. Omdat dat een afgod is. Een afgod om pijn weg te drinken. Weg te spuiten, weg te roken. Wat is uw afgod, geliefde toehoorder? Afgoden kunnen ook zijn uw kinderen of kleinkinderen. Wist u dat? Als u alles doet voor uw kinderen of kleinkinderen en het gaat ten koste van uw zielenleven, omdat u uw kinderen en kleinkinderen tevreden wilt stellen en hun blij wil maken en dit en dat, en u hebt daar alles, maar dan ook echt alles voor over, dan is dat gewoon een afgod. Dan maakt hij van iets moois maakt hij een afgod. Uw partner kan ook een afgod zijn. Als u uw partner helemaal aanbidt en helemaal op een zodanig voetstuk zet dat hij boven God komt te staan, hij of zij, dan zet u hem of haar als een afgod neer. Dan aanbidt u uw partner in plaats van God. Ook materiële dingen, zoals uw huis, uw spullen, uw sieraden, uw haren, uw kleding, uw schoenen, uw tas, uw auto, uw werk, uw geld op de bank, of geld in de portemonnee, of op uw spaarrekening, of uw hobby, of uw favoriete tv-programma. Kunnen uw persoonlijke terafim uw afgod zijn? Vul zelf maar in. Wat is uw afgod? Heeft u een afgod? Moet alles wijken? Heeft u geen tijd voor andere mensen? Heeft u geen tijd voor God? Omdat dat u geheel en al in beslag neemt? Omdat dat meer is dan een normale passie? Maar dat een passie is die boven God komt staan? Dan is het een afgod. Dan dient u God niet, maar dan dient u uw eigen terafim, uw eigen afgodsbeeld. Ik laat het daarbij, ik ga er verder niet op in. Maar u kunt dat allemaal bij uzelf onderzoeken. Van of er iets is in uw leven, wat u, als u heel goed gaat nadenken, en als u heel erg eerlijk tegen uzelf gaat zijn, dat er iets is wat u boven God stelt, dan werpt dat ook meteen een kloof tussen u en God. Dat zet een muur op tussen u en God. Waarom? Omdat u een afgod dient. En u niet God op uw eerste plaats heeft staan. Broeders en zusters en geliefde toehoorder, laten we met ons allen die verleidingen van die wereld, die afgoden van de wereld, de afgoderijen van onze voorouders, alles wat ons ook maar enigszins scheidt van die volle zegen van God uit ons leven verbannen. Verbreek die oude verkeerde gewoontes. Breek met valse leringen, waarmee we misschien wel zijn opgegroeid, van kind af aan, van generatie op generatie. Maar laten we met ons allen die God van hemel en aarde gaan eren. Dat die de eer krijgt in ons leven. En dat kunnen we doen door hem nauwgezet, trouw dus, na te volgen, zijn geboden in acht te nemen. Ik sluit af met Gods opdracht aan ons, broeders en zusters, en geliefde toehoorders. En dat, die opdracht die lees je in Deuteronomium 6, vers 3 tot 8. Luister dan, Israël. Ik kan er ook van maken, luister dan, christenen. Oftewel, luister dan, mijn volk. En neem ze, dat is Gods geboden, nauwlettend in acht. Dan zal het u goed gaan en zult u zeer talrijk worden, zoals de Heere, de God van uw vaderen, tot u gesproken heeft, in het land dat overvloeit van melk en honing. Luister, Israël, de Heere, onze God, is één. Daarom zult u de Heere, uw God, lief hebben, met heel uw hart, met heel uw verstand en met heel uw kracht. Deze woorden die ik u heden gebied, moet in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat. U moet ze als een teken op uw hand binden en ze moeten als een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn. Kijk, daar heeft God het over die gebruiken die ze gewend waren en zagen bij de Egyptenaren. Maar hier zegt God, in alles wat je doet, elke seconde tijd die je van God krijgt, moet je met Gods woord bezig zijn. En dat je kinderen en mensen om je heen proberen door te geven door die geboden in acht te nemen, door het voor te leven op de eerste plaats en vervolgens daarover te spreken. Schaam je niet. Schaam je niet, broeder en zuster. En neem die vrijmoedigheid. Bid God om kracht. Bid God om macht. Bid God om volharding. Bid God om vrijmoedigheid. Om die opdracht en uw getuigenis, waar we het over hebben gehad de laatste weken ook. Om uw getuigenis van de waarheid, van het volle evangelie van Jezus Christus. En het getuigenis van de werking door de Heilige Geest en van de Heilige Geest in u, dat u daarvan met alle vrijmoedigheid kunt getuigen aan de mensen om je heen. Door uw levenswandel en door het te vertellen. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen. Ik wens u nog een rijk gezegende Sabbat toe. Laten we God danken voor dit woord. Ik neem ook het gebed op, zodat u met me mee kunt bidden. Vader en God in de hemel, u bent de schepper van hemel en aarde. U bent de alfa en de omega, het begin en het einde. Voor wie zouden wij vrezen? U bent de enige God die er is. Er is geen andere God. Moeten we bang zijn voor mensen? Moeten we ons schamen voor mensen? Moeten we bang zijn voor de Satan en zijn gevolg? Nee, we moeten ze kennen en we moeten hun listen kennen. En dan kunnen we dat tegen strijden door de wapenrusting van u aan te trekken. En Heere, help ons om die wapenrusting aan te trekken, om de goede strijd te strijden, om trouw te zijn tot in de kleinste. Om de 10 geboden in acht te nemen en zoals we vandaag hebben geleerd, of herhaald en vernieuwd hebben in ons geest, in ons hart, dat we geen afgoden zullen dienen. Dat we geen mensen zullen eren. Geen gesneden beeld, geen gebeeldhouwd beeld, geen gegoten beeld. Wat voor materiaal dan ook, wat voor kleur dan ook, wie dat dan ook moet voorstellen. Geen zogenaamde heiden en patroonheiligen bedoel ik, zullen vereren. geen voorouders zullen vereren om ze te aanbidden en daar kracht en macht aan toe te kennen, geen andere geesten te zullen aanbidden, geen voorwerpen, geen bezigheden, geen mensen die ons lief zijn en dierbaar zijn, boven u zullen stellen, Heere. O God, help ons om alleen u te dienen, om u alleen tot in de kleinste trouw, eerzaam, volhardend, met vrijmoedigheid te dienen en te eren. Want u bent dat meer dan waard. Ik schaam me ervoor, Heere, om het woordje waard uit te spreken als ik het over u heb. Maar ik weet in onze taal niet anders hoe ik het moet zeggen. Van u bent het namelijk meer dan waard. En wij, dat klinkt alsof we een waardeoordeel over u uitspreken, maar dat is het niet. Dat is een respectuiting, o God. Een respectuiting dat u zo groot bent. Dat u zo liefdevol bent. Zo vol genade. Zo barmhartig naar ons bent geweest al. En ook nog steeds bent. Dat u ons wilt zegenen. Dat u geduld hebt met onze gebreken. Dat u genadig bent over onze gebreken. Dat als we het mis hebben, dat als we iets fout doen, dat u het ons wilt vergeven. Maar Heere, zo help ons om geen afgoden in ons leven te stellen. Geen terafim. Geen klein beeldje. Al, hoe klein dat ook is. Hoe klein afgodsbeeldje dat ook mag zijn in ons leven. Wat dat dan ook is. Maar Heere, help ons om dat allemaal uit ons leven weg te bannen en weg te houden ook. Zodat we volle 100% voor u gaan. Dat we ons hart inruimen voor uw geest. Zodat uw geest 100% in ons kan zijn. En dat we u zullen dienen zoals u dat wilt. Want u bent een eerzuchtig God. U bent ook een wraakzuchtig God. Want u komt alle wraak toe. Zoals we ook hebben geleerd de laatste weken. Dat u geduldig bent, totdat de maat vol is. Wat voor gruweldaden ook allemaal gebeuren hier op aarde. Wat mensen elkaar en zichzelf allemaal aandoen. Omdat ze u niet willen dienen. Omdat ze tegen u zijn. Omdat ze uw liefde niet willen ontvangen. En denken het allemaal zelf beter te weten. En Heere, ze worden misleid door de Satan. Want die voedt dat. Die voedt dat. Die schept gelegenheden hier op de aarde om mensen bij u weg te houden. Die zet al zijn middelen in, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. Hij probeert alles, maar dan ook alles, om mensen van u af te trekken ook. Om christenen, broeders en zusters bij u weg te halen. Om kinderen die christelijk opgevoed worden door hun ouders, om die te verleiden en te misleiden om ze uit dat geloof weg te halen en de wereld in te zuigen, om vervolgens die weg naar de dood, naar de hel, toe te laten lopen. O God, help ons om waken en bidden te zijn. Help ons als ouders om voor onze kinderen te bidden, om ze dag en nacht te wijzen op uw geboden. Want dat is uw gebod. Dien mij en brand het in de harten van uw kinderen. Brand het in hun verstand. Dat ze u moeten dienen. Dat ze mij moeten dienen, zegt u. En dat ze mijn geboden in acht moeten nemen. Van generatie op generatie. O God. Ik bid het u. Ook voor mijn kinderen. Die u niet dienen. Die een hele andere weg willen gaan. O God, red ze. Red de kinderen van broeders en zusters. Red partners van broeders en zusters. Red mensen die nog niet bekeerd zijn. Mensen die zoekend zijn naar bevrediging van hun ziel. Die dit doen, dat doen en alles is tijdelijk, maar het bevredigt niet. Het is niet blijvend. Maar Heere, als uw geest ons hart vervult, is het blijvend. En Heere, dat dank ik u zo voor. Dat u die weg hebt geopend op Golgotha. Aan het kruis. Dat u die weg hebt opengemaakt door uw geest te zenden. Dat u die weg hebt opengemaakt door de Ark des Verbonds, het Heilige de Heilige open te stellen voor ons. Dat we geen tussenpersonen meer nodig hebben. Maar dat we rechtstreeks tot u, o Vader, mogen gaan. O Heere Jezus Christus, o Heilige Geest. Want u bent één. U bent God. U bent de drie enige God. Daarom is dat. En Heere, daar dank ik u voor. Dat u ons dat openbaart en ons leert uit uw woord. dat dat is opgeschreven voor ons, zodat we daaruit kunnen lezen en leren. En Heer, help ons dat allemaal om daarover na te denken. Om daarmee bezig te zijn, om onszelf te onderzoeken of we misschien iets in ons leven hebben wat een afgod is, wat tussen u en ons staat. Help ons daar ieder persoonlijk bij. En Heere, toon het ons, en als het u het ons hebt getoond, dat er inderdaad iets is, dat we u dan vergeving zullen vragen, dat u het ons dan ook zal vergeven. O God, ik dank u op voorhand daarvoor. En Heere, ze helpen in alle dingen. En ik dank u voor alles en zegen ook verder deze Sabbat en de week die voor ons ligt. Om Jezus wil alleen. Amen.